Ik praat met John.
Ik praat met Paul.
Welkom bij... John en Paul hebben woorden. John, carnaval is weer voorbij. We kunnen weer gewoon Nederlands praten. Oh nee, we hebben nog een paar uur te gaan.
We hebben nog een paar uur te gaan op het moment dat we... Op dit moment.
Zo verwarrend was het, de hele carnaval weer. En drukker dan...
Ever.
Dan ever, ja. Dat is wel te zeggen, ja. Maar dus, ja, weer gewoon. Geen galaaf meer, geen opstoeten meer.
Geen dialect.
Gewoon weer normaal.
Nou.
Normaal Nederlands, mag je dat zeggen nog?
Het normaal Nederlands, ja.
Of dis je dan de dialecten?
Ja, dat is ook wel waar.
Dat moeten we niet doen.
Ingewikkeld.
Nee, we gaan ons in de dialecten verdiepen. Komen we later op terug. Ja, zeker. Ja, niet deze aflevering, maar in de lokal.
Wat ik nou toch heb gelezen,
gehoord
of gezien.
Ik kijk, net als jij overigens, toch wel regelmatig naar Heel Holland Bakt. En daar viel mij een woord op afgelopen aflevering. Vorige aflevering is dat dan al wel weer. Ze maken best wel vaak macarons daar.
Ja, eigenlijk om de havenklap.
Ja, nou, in ieder geval ieder seizoen wel één of meerdere keren.
Ja, ze eten er meer dan ik er überhaupt eet.
Hoeveel eet jij er per jaar?
Nou, niet zo heel veel.
Ik denk toch eentje gemiddeld per jaar.
Ja, nou ja, dat bedoel ik. Het is niet zo heel veel,
nee,
hè?
Echt heel weinig. Ik eet er heel weinig. Maar er zijn heel veel mensen die er veel meer eten, denk ik, in ieder geval.
Ze zijn best duur, trouwens.
Dat
als je er echt wel,
als ze goed zijn. Want waar bestaat een macaron dan uit? Ja, nou, ja.
Schuim?
Wat maakt de deur? Schuim, hè? Nou ja, goed. Hoe noemen we dat dan in Heel Holland Bakt termen?
Ach ja, hoe heet dat ook alweer? Het is ook de naam van een dans, toch?
Een merengue. Ja, dat. En wat zit er doorheen om het een typische macaron te maken?
Nee, geen idee.
Een amandelpasta.
Oh.
Dat is...
Ja, zo goed heb ik dan opgelet.
Nou ja, dat zo smaakt dus een macaron. En dan moet er ook nog een laagje, dat zijn twee kapjes met daartussenin een crème. Hè? En daar hebben ze dan ook weer zo'n woord voor. God, ik zit helemaal niet in die baktermen. Hoe heet dat nou ook alweer? Wat je ertussenin insmeert?
Een laagje.
Nee, een ganache.
Oh.
Ganache is dat, ja.
Jezus. Ja.
Maar wat mij opviel was dat er dus... een werkwoord voor is macaroneren.
Oh.
Dat gebruikten ze in de aflevering.
En dat is voor het maken van een macaron, betekent dus macaroneren.
Het betekent, maar daar heb ik even een website voor de raad moeten plegen, gwensbakery.nl, om precies te zijn. Macaronage en macaroneren betekent simpelweg het mixen van het macaronbeslag.
Ja, mag je even onderbreken?
Ja.
Daar heb ik een website voor raad moeten plegen. Hoor ik jou dat nou echt zeggen?
Ja, hoezo? Is dat raar?
Ja, ik weet niet precies. Dat
internet is groot, hè?
Een beetje net zo. Nee, maar raad moeten plegen.
Ik moet raad plegen?
Ja, dat zou
raad
dan...
moeten plegen. Ja, je moet raad plegen, ja. Oké, okay. Hou ze bij elkaar. Dat is eigenlijk het advies, hè?
Ja.
Maar goed.
Terug naar de macarons.
Ja, inderdaad. Nee, dus dat is dus als je het gaat mixen, hè? Dus de merengue bij de amandelpasta doen. En dan moet je met een spatel, moet je een deel van de lucht uit de merengue spatelen.
Mm-hmm.
Zodat het net zo lang totdat de substantie de juiste consistentie heeft.
Oh ja.
Ja, dat komt allemaal nogal nauw.
Komt heel nauw, ja. Maar dat blijkt elke week weer bij
Heel Holland Bakt. Weet je ook waar dat macaron eigenlijk vandaan komt? Want het is natuurlijk op zich al...
Dat lijkt me heel Frans.
Nee, dat is... het.
Alhoewel, ja, met de merengue zal het wel heel Zuid-Amerikaans zijn.
Nee, oorspronkelijk uit Italië. Maar toen zat dat laagje ganache nog niet tussen. Dus toen was het een enkel koekje, zeg maar. En het is geïntroduceerd al echt in de 16e eeuw al, rond 1500...
Mm-hmm.
Door Catharina de Medici. Ja? Die ken je wel, hè?
Ja.
Althans, de bakkiersfamilie uit Florence. En die heeft het koekje geïntroduceerd, onder andere tijdens de bruiloft van Henri de tweede. Ja. Dat is dan weer de koning overigens van Frankrijk. Kijk. Dus het zit wel ergens in Frankrijk. Maar de oorsprong, de macarons zoals je er nu uitziet, die is pas van vorige eeuw. Dus dat valt nogal mee. En van een bakker in Parijs heeft... De
ganache.
Precies, die deeltjes op elkaar.
Dat vroeg ik me af, waar komt die vandaan?
Nou ja, goed. En dan wil je ook nog heel kort even weten waar het woord vandaan komt. Macaron, afgeleid van macarone. En dat is Italiaans voor fijn deeg. Maar dat is dan ook weer niet helemaal zeker. Want amacare schijnt dan ook wel weer de herkomst te zijn. En dat is weer verpulveren of deuken. Maar dat verpulveren slaat dan op het verpulveren van die amandel.
Interessant.
Ja, hè?
Heel leerzaam.
Toch weer wat geleerd.
Ja. Nou, en daarover gesproken. En ik weet dat jij er een hekel aan hebt, Paul. Maar ik begin even mijn lijstje.
Oh jee.
Wat ik heb geleerd deze week.
Ja, oh nou, goed.
Ik heb deze week geleerd hoe de inwoners van Hoorn heten.
Dat zijn geen Hoornaars, hè, geloof ik. Nee. Dat is weer iets anders.
Maar weet jij hoe ze heten?
Nee.
Nou, ze heten Horinezen.
Oh, nou.
Ja, dat viel mij op.
Net als
het ging over het standbeeld van J.P. Koen in Hoorn. Ja. J.P. Koen, vorige week hier nog deel van de show.
Ja, kwam hier voorbij, hè?
Ja, en het standbeeld moet weg of niet. Maar in ieder geval toen werd duidelijk dat de inwoners van Hoorn dus Horinezen heten. Het klinkt een beetje als Chinezen ook. Maar.
Ja, of de inwoners van Peking. Heet het die Pekingezen?
Denk het wel.
Of denk ik, nou, ik heb geen idee.
Nou, dus dat vond ik opvallend. Ik heb ook geleerd dat een diplodocus is.
Dat klinkt als een heel oud dier.
Een oud dier?
Een uit de oertijd. Zo'n soort dinosaurusachtig typeje.
Ja, dat wist jij.
Ja.
Oh, grappig. Grappig is ook dat ik het woord tegenkwam eigenlijk in een Zweedse boektitel.
Oh.
Ja.
Een boektitel?
Ja, een kinderboek. Iva, Treffar en Diplodocus.
Oh, ja. Dus, de dinosauriërs zijn heel populair.
Dus de hoofdpersoon is Ivar en... Ivar Treffer, hij vindt een diplodocus of hij ontmoet een diplodocus.
Ja.
En dat is inderdaad, of het liever het was, een dinosaurus natuurlijk. Een hele lange, 25 meter lang en 12 ton zwaar.
Is dat met zo'n hele lange staart?
Ja, met van die... met
schubjes bovenop. Van die,
ja, dubbele uitsteeksels aan de onderkant van de staart.
Oh, zo.
En daarom meet hij ook diplodocus, want dat betekent dubbele balk. En dat slaat dus op die balkvormige uitsteeksels. Dus dat, diplodocus. En ik heb ook nog, dat is misschien ook wel grappig, een andere metafoor gehoord voor het geheugen.
Ja?
We hadden het hier eerder over de damestas van Annemieke Hoogendijk. Ja, ja, ja. Hè? Mevrouw Stemband in De Slimste Mens.
Die zei van, ja, dat is
ik
waar.
Moet in de damestas graaien. En dat was het geheugen.
Duid jij op Kees van Wie is de Mol?
Kees van de Spek en Wie is de Mol, ja. Die maakte de vergelijking met een vuilniswagen.
Ja.
Hij zegt, er wordt van alles ingegooid en er valt ook wel eens wat uit.
Ja.
Dat was zijn geheugen.
Best een mooie. Ik heb een iets serieuzer onderwerp, of ik weet ook niet of het zo heel serieus is. Weet je wat eicelvitrificatie is?
Heb ik laatst iets van gehoord. Maar vertel.
Dat is het laten invriezen van je eitjes. Hè?
Ja.
En
jouw eitjes, mijn
nou,
eitjes?
Nou, niet onze eitjes, hè? Van vrouwen natuurlijk. Mm-hmm. Hè? En dat gebeurde lange tijd voornamelijk bij vrouwen die een ziekte onder de leden hadden. En om dan toch nog kinderen te kunnen krijgen, lieten ze hun eicellen invriezen. Maar er is een tendens gaande dat vrouwen dat niet alleen maar doen als ze ziek zijn, maar sowieso. Het is om niet medische redenen, maar eigenlijk om een carrière. Ja, door te gaan met een carrière. En het is, ik vind het echt een beetje te gek.
Om die eitjes veilig te stellen voor
Wat mij bijvoorbeeld opviel, is dat er bij sommige bedrijven is het zelfs een arbeidsvoorwaarde, of zit het in de arbeidsvoorwaarden. Dat kan. Dus je krijgt het bijvoorbeeld vergoed bij McKinsey, noem ik als bedrijf, om je eitjes in te laten vriezen. Dat betekent voor dat bedrijf namelijk dat ze heel lang gebruik kunnen maken van je diensten en ze niet bang hoeven te zijn dat je zwanger wordt. Dat is eigenlijk heel erg, hè?
Ja, maar dan kun je dus, dan is het ook de bedoeling dat je pas zwanger wordt als je eigenlijk niet meer vruchtbaar bent of zo.
Nou, dat zou dus kunnen. Je kunt, je loopt het risico natuurlijk minder als je zeg maar boven de 30 of de tweede helft van de 30 komt. Dan wordt het, naarmate je ouder wordt, wordt natuurlijk het risico groter dat het misgaat. Hè?
Nou, ja. Maar ligt dat aan het eitje?
Uiteindelijk ligt het aan het eitje.
Er zijn van meer
factoren. Ik denk dat het ook wel weer meespeelt. Want die baarmoeder moet zijn werk natuurlijk ook nog doen. Daar moet het eitje ook nog nestelen. Maar dat neemt alleen maar toe in Nederland. En dat blijkt dan uit een onderzoek van de Volkskrant. Zijn inmiddels 34.000 eicellen van zeker 2200 vrouwen ingevroren. En dat stijgt per jaar. Dus dat, dat is echt... Maar ja, goed, dan kun je dus... Het komt een beetje overwaaien uit Amerika, zoals natuurlijk bijna alles. En de Bloomberg Business Week in 2014, die schreef al... Freeze your eggs, free your career.
Mm.
Dus je laat je carrière voor het moederschap...
10 jaar geleden.
Ja, je laat je carrière voor het moederschap gaan.
Nou, dat is een langlopende trend.
Maar er is een woord voor, en daarom kwam ik erop. Oh. Dit heet social freezing. Er is geen Nederlands woord voor.
Oh, vast wel.
Nou, nee. Maar social freezing...
Dat kan vast nog wel ontstaan.
Ja, social freezing. Ik weet niet of ik dit een hele goede...
Tendens vind.
Ja, weet ik niet. Nee, dan moeten we maar... laten we er met z'n allen het gesprek over aan.
Ja.
Lijkt me een goed idee.
Goed idee. En iets heel anders. En jij kondigde zelf al iets aan over dialect...
Maar ja,
niet nu, hè, maar later.
Nee, later. Lokal.
In de lokal, dat is aan het einde van de maand, hè?
Ja.
Maar er was wat dialect in het nieuws, behalve met carnaval. Dat gaat over de kreet on morn.
Ja, van Piet Paulusma. Ja, tot morgen.
Ja. Term, dat is niet één woord, hè?
Nee, zet twee.
Ja, dat maakt een serieuze kans op een vermelding in de Dikke Van Dalen.
Oh jee.
Dat was in het nieuws.
Oh, heb ik
de hoofdredacteur, Ton den Boon, heeft dat laten weten aan het ANP. Dus zo wordt het ook wel nieuws, hè?
Ja, precies.
En hij noemt het een serieuze kandidaat voor een vermelding.
Ja.
Maar we moeten wel afwachten of de kreet het komende jaar in de media nog zoveel gebruikt blijft worden. Dus dat is dan kennelijk een criterium.
Dat het wel aanwezig in het spraakgebruik, in taalgebruik blijft. Ja, ja. Snap ik wel.
Paulusma gebruikte dat Friese ontmoorn bijna 4 decennia op televisie. Best lang, hè?
Ja.
Bij het afsluiten van zijn weerpraatjes.
Ja, maar niet bij SBS, want dat bestond 4 decennia geleden nog niet.
Nee, dat denk ik niet. Wel. Ook al bij Omroep Friesland of zo.
Ja, echt. Ja, kwam pas in 89. Hè, dus,
ja, dat is ook zo.
Ik denk, volgens mij werkte hij bij Omroep Friesland of Radio Friesland. Een van de twee. In ieder geval bij de provinciale.
Ja, er zijn nog meer natuurlijk wel meer woorden die eigenlijk uit de media in het woordenboek zijn beland. Want... Den Boon noemt zelf nog het Calimero-effect, dat nog steeds voorkomt.
Ja, die, ja.
En een bromsnor, ja, dat komt dan uit het Zuurbeetje. Ja, daar ken ik dan
dat
minder
hoor
als,
ik niet zo
als
vaak.
Term.
Het Calimero-effect, daar kom je nog inderdaad wel eens tegen.
Ja, hij zegt als het als Ontmoorn het nog een jaar of twee volhoudt, dan wil hij het best in Van Dalen opnemen. Maar ja, 2 jaar vind ik dan ook wel weer lang. Dus ik ben benieuwd of dat...
Hij doet nou wel net alsof hij de enige is hierover gaat.
Die dat bepaalt. Ja, nou ja, nee, hij zegt dus als het nog 2 jaar in de media...
Ja, nee, goed, dan besluit de redactie
als het een begrip blijft in het taalgebruik.
Ja.
Ja, dus dat is natuurlijk een voorwaarde. Maar ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. Wat denk jij?
Ik weet het niet. Het is wel een beetje zo'n staande uitdrukking geworden. Mensen gebruiken het wel. Het zou mij niet verbazen als het... Als het blijft. Nou, alleen ik weet per god niet hoe ik het moet schrijven. Dat is dan weer iets anders.
Oh, zo, moet ik het even voor je spellen?
O-A-T of zo?
O-A-N-T.
Ont, ja. Ont.
M-O-A-R-N.
Ja.
Ont moorn.
Ja, oké. Okay. Hey, er was weer verwarring overigens dit keer de Volkskrant. In een artikel over een statieportret. Over de schrijfwijze.
Van statieportret?
Ja.
Ja.
De journalist in kwestie deed het fout. Die schreef S-T-A-T-I-E.
Is fout.
Dat is fout, een statieportret. Want het is, dat weet jij dan...
S-T-A-A-T-S-I-E.
Ja, precies. Het statieportret. Best een vreemd woord eigenlijk als je het bekijkt. Maar wel afkomstig, wel taalkundig te verklaren, de herkomst. Statie, dat betekent dat pracht en pralen. Ja, een plechtige optocht. Dat is een statie, maar pracht en pralen in het geval van een statieportret, denk ik.
Dat is het beste. Niet, maar ja.
Maar het is een versmelting waarschijnlijk van het Franse stage, verhoging, stage.
Oh, ja.
In het Engels. En staat, maar dan niet in de betekenis van land, hè, niet die staat, maar in staat van paraatheid of in goede staten, vertoon, praal, in goede, in goede, ja, als het in goede staat is, dan ziet het er nog goed uit. Dus waarschijnlijk zijn die woorden samengevoegd in dat woord statie.
Oké. Okay.
Ja, grappig, hè?
Ja.
Ja, er bestaat ook wel zoiets als statie, hè, zonder die dubbele A en die S.
Ja, dus zoals het verspeld is in dit artikel.
Ja. Weet je wat dat is dan weer?
Is dat niet de kruistocht?
Ja, de kruisweg van die Jezus aflegt. Hè, op, en die zie je altijd in katholieke kerken, zie je hem sowieso terug. Langs, langs de wanden, aan de muur hangen de statieën. Hoeveel zijn het er ook alweer? Nou, 7?
Nou, nee, wel 12 volgens
12,
mij.
Ja, het zijn er meer, hè. Ja. Mijn katholiek, is een beetje roestig inmiddels. Maar dat kan dus ook, hè. Dus in die zin kun je natuurlijk ook spreken van een statieportret. Maar dan betekent het wel wat...
Is niet per se een portret, hè?
Nee. Hoewel je wel een van de statieën, Jezus met het kruis op zijn rug.
Ja, maar het is nog niet echt een portret.
Nee, dat is geen portret. Nee, portret is echt wel een beeldnis van een hoofd, hè.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, nou, ik heb nog even één iets wat mij is opgevallen. Wat ik denk ik als een trend zou kunnen beschouwen. Mm-hmm. Een trend in de overlijdensadvertenties die ik eigenlijk elke dag lees in de kranten.
Oh ja?
Ja, lees ik allemaal. Ben ik heel, het is een soort fetish. Nee, mag je dat zo zeggen?
Nee. Ik lees ze over het algemeen ook wel trouwens.
Nou, ja, weet je, ik weet... Ivo de Wijs.
Ja, die leeft nog.
Die leeft nog, maar ja. die verzamelde ook overlijdensadvertenties.
Misschien doet hij dat nog.
Ja, misschien wel, ja, want hij leeft nog. En misschien ziet hij ook al een trend, zou ik wel benieuwd naar zijn. Maar wat ik zie is dat het kennelijk nu gewoonte is. En ik zag het nu in een... Ja, dat was niet een overlijdensadvertentie, maar een NOS-bericht bij het overlijden van Dries van Acht.
Ja.
Daar stond eigenzinnig, charmant en vol humor.
Ah ja.
Dus dat het gebruik van drie van die... trefwoorden.
Ja, kernkwaliteiten.
Ja. Dat lijkt een trend. Hè?
Zoals je dat ook in je cv doet. Hè?
Ja, nou
tegenwoordig.
Ja,
of trouwens, dat deden we 30 jaar geleden ook niet in een cv.
Nee,
maar,
dus ik kwam er nog een paar meer tegen. Lief, eigenzinnig en uniek. Dat was bij de overlijdensadvertentie vorig jaar van Arthur Belmond, een woordkunstenaar. Creatief, grappig en eigenzinnig. Van Richard Kuiper, als een art director. Ja, en je hoort het al, ik heb nu al 3 keer eigenzinnig gezegd.
Ja.
Dus dat komt wel heel vaak voor.
Ja, hoe eigenzinnig kun je zijn dan nog. Hè?
Wat ook vaak voorkomt is markant.
Oh.
Ja, en zorgzaam, maar dat is dan toch weer meer bij vrouwen op de een of andere manier.
Maar ja,
maar markant. Wat je zegt is net zoiets als wat je op je cv zet, hè? Een soort eigen kernwaarde. Maar ja, je leven samen te vatten in 3 of 4 woorden, dat vind ik is echt wel een kunst op zich, toch?
Ja.
En om het van jezelf te doen...
Doet het al,
dat is nog wel tot daar aan toe.
Doet het wel recht aan, hè? Vraag je dan.
Maar als je dat voor een ander moet doen, dat is toch helemaal een opdracht.
Maar soms staan er ook wel meer dan 3 woorden. Hè? Ik heb er ook wel eens met 5 woorden.
Ja, ik zeg 3, 4, misschien 5.
Ja.
Maar
ja,
hoe minder woorden, hoe moeilijker.
Hoe moeilijker, maar hoe krachtiger misschien ook wel weer.
Ja. Maar om dat te doen voor iemand anders, best
lijkt lastig.
Ja. Zou jij 3 woorden weten voor mijn overlijdensadvertentie, Paul?
Nee, dat vind ik... moet ik daar nou ineens over na gaan denken? Dat vind ik wel heel moeilijk.
Niet dat je zegt, dit komt meteen in mij op.
Nee, ja, wel taalkundig. creatief.
Mm-hmm.
Lief. zorgzaam.
Ga door.
Toch ook, nou ja. Je zit gewoon alleen complimenten uit mij te peuren. dit is goed.
Nee, maar je mag er best nog even over nadenken.
Ja.
Ik ben er hopelijk nog wel even.
Ja, ik ga er wel van uit.
Als je het niet checken kan, dan zeg je het wel.
hebben al vaker benoemd dat rappers of hiphoppers, hoe je ze ook wil noemen, dat die een brede talenschat hebben. Hè? Een vocabulaire die in ieder geval goed kan wedijveren met die van met de grote literaire schrijvers van ons land.
Ja, ik zou zeggen een vocabulaire dat.
Vocabulaire.
Een vocabulaire
dat. Vocabulaire.
De,
ja. Wat zei ik fout dan?
Je zei een vocabulaire die kan enzovoort.
Het is de vocabulaire.
Nee, het.
Het vocabulaire. Nou.
Nee, zo, ik breng je van je apropos.
Ja, zeker. Ja, nou ben ik helemaal confuus en dan weet ik ook niet meer wat ik... Nou.
Een vocabulaire kan ik even wedrijveren.
Kan ik even terugkijken op die kernwoorden van jou? Taalfreak, taalpurist, taalnazi. Nou, goed. Je weet wat ik bedoel. En... Er is weer een, ja, het is misschien ook wel niet echt een rapper, maar er is een debuut verschenen van een nieuwe artiest, een jongen uit Utrecht, ik geloof 23 jaar oud, Igor.
Mm-hmm.
Heb je hem meegekregen?
Zeker.
Igor Herder heet hij, ja. Voluit, en zijn debuut heet Kind aan Zee.
Mm-hmm.
Nou goed, wat hij doet, en dat vind ik wel aardig, is hij benoemt in zijn songs, benoemt hij... voortdurend die invloed van taal ook. He, dus in zijn nummer Ik Ben Weer, dat is het openingsnummer van dat album. Dat begint al met woorden, woorden, woorden. Ik hoor te veel woorden in mijn hoofd. Ik heb geen woorden voor zoveel en om me heen hoor ik stemmen. Maar ze zeggen niet veel of in mijn hoofd en ik denk iets te veel. Na over niets en er is nauwelijks iets. Ik voel en ik zie. Ik breek en ik ren. Ik leef en ik ben. En ik ga weer iets te vroeg snel weg en ik ken mezelf te goed. En ik ben alleen maar weer vergeten, ik voel me bezeten. Ik ren steeds maar niet ver weg. Ik ken de weg toch, hoe hard kan ik vallen? Dus hij begint al met die woorden. Mm-hmm. En dat doet hij bij meerdere nummers. Dat doet hij ook met bij het nummer Puntje van mijn tong. Ik voel de letters op het puntje van mijn tong. Dus hij speelt steeds met die taal. En dat doet hij ook letterlijk. Hij doet het letterlijk dus inderdaad door die woorden te gebruiken. Maar de Volkskrant, die recenseerde zijn debuut. En die noemt zijn teksten poëtisch associatief.
Mm-hmm.
Ja, nou ja. Goed. Dat,
ja, het goed. Ja, het is
dit een, doet ja. Hem wel. Ja, dat is misschien wel goed, hè. Hij noemt zelf invloeden als Typhoon en Spinvis.
Ja,
maar hij is op de Nederlandse taal gekomen door Boudewijn de Groot en Armand. Hm. Dus die hebben het een beetje bij hem los. Daar heeft hij de rijkheid van de Nederlandse taal leren kennen. En nou ja, hij past dus past veelvuldig die rijkheid toe in zijn eigen ja, raps. Het is ook niet een hele typische rapper. Het is ook muzikaal gezien niet.
Ja, heel anders, hè, muzikaal.
Ja, omdat hij werkt met een vriend van hem samen, Noah Hassler Forrest, heet hij dan weer, en dat is een violist.
Ja.
En die heeft alle arrangementen gemaakt van de nummers, waardoor het muzikaal gezien ook best wel rijk is. Hè. Dus niet,
het is heel orkestraal.
Heel, ja, niet altijd. Hè. Nee, dus het wisselt.
Hij treedt ook wel op met de orkest.
Met het orkest wat dan door die Noah Hassler Forrest volgens mij geleid
mm-hmm.
wordt. En die staat ook als componist op een aantal van de songs. Ik vind het altijd wel goed om een heel klein stukje te laten horen, zodat we een beetje weten hoe het klinkt. Dan moet ik even het fragmentje erbij pakken. Week.
Een bericht dat ik tegenkwam in de Belgische pers. Want ja, we staan ook open voor de rest van het taalgebied.
Jazeker.
In ons taalgebied. Vond ik opmerkelijk. Kinderen die in het najaar geboren zijn,
ja.
krijgen vaker ADHD-medicatie voorgeschreven dan leeftijdsgenoten die in het begin van het jaar geboren zijn.
Oh.
Ja.
Bijzonder.
Dat is een conclusie uit een studie van het Belgische Ziekenfonds.
Hm.
En de verklaring daarvoor is het woord van de maand, woord van de week. Is het woord niet van het woord van de week. Hier komt het woord van de week. Een mogelijke verklaring is het...
Het gaat goed, hè?
Geboortemaandeffect.
Het geboortemaandeffect. Dat is best nog een lang woord.
Ja. Wie later in het jaar geboren is, scoort meestal lager op taal-intelligentietests en staat motorisch minder ver. En dat is helemaal normaal, maar niet onschuldig. Het heeft er namelijk mee te maken dat jongere kinderen van hetzelfde jaar minder in positieve zin opvallen, omdat ze later zijn in ontwikkeling. Als je uitgaat van kinderen die in januari zijn geboren of in oktober, ja, dan zijn die kinderen van hetzelfde jaar, want daar gaat het dan om, natuurlijk van januari al verder dan die in oktober geboren zijn, want die hebben een 10 maanden achterstand. Snap je wat ik bedoel?
Nou, ik vind het heel ingewikkeld, maar het zal met het onderwijs te maken
het hebben. Heeft, nou, niet alleen, want ik las dit dus. Ik dacht, nou, ik vind het een mooi woord en een aardige conclusie misschien uit dit onderzoek. Even verder gezocht. En dan blijkt dat niet een heel nieuwe effect te zijn, of een heel nieuwe vaststelling. Canadese wetenschappers ontdekten het geboortemaandeffect al in de jaren 80. Hmm. Maar het had dan vooral te maken met sport. En in de sport is het echt wel een gegeven. Uit het onderzoek van de Canadezen bleek dat in het National Hockey League team... twee keer zoveel spelers geboren waren in het eerste kwartaal van een jaar... dan in het laatste kwartaal.
Oké.
Snap je waar...
Ja, en ik snap de relatie niet.
Nee, het gaat dan steeds... Wie in een kalenderjaar wordt geboren, die heeft altijd ten opzichte van kinderen, mensen die later geboren zijn, een voorsprong.
Nou, ik vind het heel raar ingewikkeld.
Nou, want, in de KNVB...
Maar dit is wel heel erg volgens de westerse kalender. Ik bedoel, als je...
Ja, maar dat is onze kalender.
Ja.
Het heeft ermee te maken dat kinderen worden ingedeeld, en zeker in de sport, in jaargangen.
Ja, op die
en ze worden ook al op vroege leeftijd geselecteerd.
Het heeft dus gewoon met de structuur te maken die wij zelf bedacht hebben.
Ja, dat klopt ook.
Oké.
Ja, maar dat is dus een geboortemaandeffect. Nou, de KNVB in Nederland, die heeft dit ook geconstateerd. En ze zeggen ook van, hè, dus er wordt geselecteerd of gescout naar kinderen uit een bepaalde jaar.
Ja.
Dan zijn ze zo oud of worden ze zo oud.
Ja,
dat is eigenlijk het idee.
Ja.
Dus hè, als je bent geboren in januari 2015, dan word je ook ingedeeld bij spelers, hè, bij de KNVB, die geboren zijn in december 2015.
Ja.
Ja, daar zit nogal een verschil tussen.
Ja, dat ja,
als je nu dus 9 jaar bent.
Ja, maar goed.
Maar hoe jonger je bent, hoe groter het verschil tussen iemand van januari en december.
Ja, maar dat wil ik nog wel begrijpen. Maar waarom ze dan vaker ADHD-medicijnen voorgeschreven zouden krijgen, waar je mee begon, denk ik van ja, die zie ik echt niet.
Nee, dat vond ik dan ook bijzonder. Kijk, vanuit die sport kan ik het nog begrijpen. Maar ja, vanuit leerprestaties, daar gaat het dan om. En ja, dan wordt er vaak misschien ADHD als reden voor bedacht. Maar taal en leerachterstanden, die zijn er dus wel als je kijkt naar kinderen uit hetzelfde jaar.
Kijk, zelfs een kindje geboren is in februari.
Mm-hmm.
Gaat hij dan in september naar groep 1 of naar groep 2? Dus in Nederland... Ben je jarig, hè? Ja. Stel dat je jarig bent op, wat is het vandaag, 13 februari.
Mm-hmm.
Stel dat je 13 februari geboren bent, dan ga je meteen naar school. Na de vakantie overigens in dit geval, want je hebt ook carnavalsvakantie. Maar dan ga je meteen naar school. Ga je dan in september naar groep 1 of groep 2?
Dan ga je naar groep 1.
Oké, dus je bent al...
Je bent
een maand of 5 in het onderwijs actief.
Ja.
En als je nou in oktober geboren wordt...
Ja, dan...
Dan ga je dus,
nee,
volgens jou...
Ja, dan ben je ook te laat.
Dan ga je dan naar groep 1 of groep 2 in september het jaar daarna.
In principe ga je dan ook naar groep 1. Want 1 oktober was altijd de datum waarop je...
Maar dan ben je dus eigenlijk 3 jaar aan het kleuteren.
Ja.
Dus dan heb je toch eigenlijk een voorsprong, zou je denken.
Ja, dat klopt toch ook.
Nee, want je zegt, het heeft juist een achterstand.
Ja, dat is waar. Ja, dus
dat snap je.
Ja, misschien is het, ik weet ook niet of die peldatum nog steeds zo is.
Dat het sport betreft begrijp ik het inderdaad wel, want het is nog een beetje conservatief en dat werkt ook.
Misschien is het zo, en dan kom ik even terug op waar ik mee begon, dat omdat het een Belgisch bericht is, dat het in België op kalender
dit regelt. Ja, dat regelt anders.
Ja, dit vraagt om nader onderzoek.
Ja, precies.
Ja, je hebt gelijk.
Ja.
Nou, ik ga me erin verdiepen en dan kom ik terug. Maar het woord blijft wat mij betreft staan. Geboortemaand effect.
Ik zelf had een woord waar je deze week, wat mij betreft, niet onderuit kon. En misschien heb jij dat ook wel meegekregen. Waarschijnlijk heb jij dat ook meegekregen. Dat er door PETA, die ken jij, de dierenrechtenorganisatie, gesteld werd dat kinderen niet meer mochten zitten op dieren op draaimolens.
Oh ja, zo. Ja, course, ja.
Mijn woord van de maand, of van de... we zijn niet zo aan het opwaarderen. Echt van de week hoor, het is echt van de week. Dat zijn de draaimolendieren, of het draaimolendier, dat is, mag alle twee wat mij betreft. Ja, en ik heb er ook wel met verbazing naar geluisterd hoor, dat bericht. Ik weet niet hoe dat bij jou aankwam.
Met verbazing.
Ja, er zegt wel iemand iets over. Janneke Hogevorst van PETA Nederland. Pretparken bedoelen het natuurlijk niet zo, maar kinderen krijgen door die draaimolens wel het gevoel dat het normaal is om dieren puur voor ons plezier te gebruiken. Het is dan de afweging van PETA. Terwijl ik denk van ja, je kunt beter op een draaimolen op een dier zitten dan op een echt paard. Ja. Zo lijkt mij dan.
Een beetje of, fantasie mag er ook bij zijn.
Of zou het zo zijn dat zij denken van doordat je op die draaimolen op dat paard gaat zitten, ga je het ook eerder in het echt doen. Ja. Zou dat dan zijn?
Ja, dat zou kunnen, maar ik zeg een beetje fantasie mag er ook bij zitten. Kijk, of het nu een paard is of een eenhoorn.
Ja.
Ja,
ook dit komt weer over bij uit Amerika. Hè. Daar heeft Peter de grootste maker van draaimolens mee geconfronteerd.
Mm-hmm.
Nou goed, dat komt dan hier over, dat nemen ze dan hier over. En ja goed, ze zeggen ook wel dat ze zich voor kunnen stellen dat heel veel mensen erover vallen. Maar het is ook een beetje de stijl van PETA om provocerende manier iets te zeggen. Hè. Dus je komt er sowieso mee op de voorpagina's van de kranten. En of het dan ook een serieuze discussie is, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Ja, ik denk niet dat we dat al te serieus moeten nemen. Kent u die uitdrukking?
Ik denk dat ik je eerst even iets moet laten horen.
Kom maar op.
Ja?
Ja.
Maar als de meeste burger een hart onder zijn riem had gehad, op die avond gelijk terug moeten komen voor de medewijzen.
Nou, dat is heel emotioneel.
Nou, ik verstond het ook niet.
Verstond je het niet?
Nee.
Nou, dit was een inwoner van Rotterdam.
Oh, echt waar?
Naar aanleiding van de ontploffing waarbij 3 doden vielen. En ze was ook een beetje boos of teleurgesteld in de burgemeester.
Een Italiaan die in het buitenland
die zat
was.
In Colombia, overigens ook om de drugs toestand te reguleren of in ieder geval proberen tegen te gaan. En die kwam dus niet meteen op bezoek, want hij was er niet.
Maar dus ik hoorde wat er wat er fout ging.
Ja, maar daar gaat wel meer dan één ding fout. Zullen we nog even een keertje?
Maar als de meeste burger een hart onder zijn riem had gehad, had hij die avond gelijk terug moeten komen voor de medewijzen.
Ja?
De meesterburger.
De meesterburger.
Vind ik wel grappig overigens. Ja. Een hart onder de riem had gehad.
Ja, als hij een hart onder de riem had gehad, dan was hij teruggekomen naar zijn medemensen.
Medemensen, dat laatste verstond ik niet. Ja, toen werd de emotie te groot bij de spreker. Ja.
Ja, had hij een hart onder zijn riem had gehad.
Ja, een hart onder de riem steken. Iemand een hart onder de riem steken.
Ja, dat is waarschijnlijk
wat hier...
Nee, wat er bedoeld wordt, denk je?
Nee. Nee, als hij een hart had gehad.
Ja, als hij een hart had gehad.
Ja, precies.
Ja. Maar en verwacht met inderdaad iemand onder een hart onder de riem steken. En dat is toch wel een beetje een gekke uitdrukking. Dus daar wilde ik het even over hebben.
Mm.
Want je weet wat het betekent, hè?
Ja, iemand een hart onder de riem steken. Ja, iemand... je sympathie betuigen, je medeleven betuigen, zoiets.
Ja, of juist iets, hè, een beetje op, bemoedigen, ja. aanmoedigen. Ja. Hè, dat is eigenlijk het idee. En weet je waar dat vandaan komt?
Nee. Geen idee.
Nee. Nou, nee. Ja, vermoedelijk, zeer vermoedelijk komt het uit het soldatenleven.
Oh ja? Ja, dat is niet de eerste keer voor een uitdrukking.
En dan een hart onder de riem betekent eigenlijk dat je moedig bent.
Mm-hmm.
Ja, dus dat je, want je hebt natuurlijk een soldaat met een riem die dan schuin over de borst loopt, waar het wapen achter zit.
Yeah, yeah.
Als je een hart onder de riem hebt, dan heb je de moed om dapper te vechten.
Oh,
dus,
ja.
Ja, daar komt het op neer. Heb je ook wel eens gehoord van iemand een riem onder het hart steken?
Nee, bestaat dat?
Ja, dat bestaat dus ook.
Daar?
Ja, grappig is dat wel, hè?
Ja.
Ja. Maar dat heeft dus wel een andere betekenis. Maar het is waarschijnlijk wel afgeleid van hetzelfde. Misschien is dat ooit begonnen om fout te zeggen.
Die hoor je niet zoveel.
Nee. Wat denk je wat dat betekent? Het heeft ook met die soldaat te maken volgens mij, hoor.
Iemand moed toewensen? Zoiets? Ja, nee, dat is meer niet anders.
Nee, dan wordt er eigenlijk niet uitgegaan van een riem die over de borst loopt. Maar een riem om het middel.
Oh ja.
En vanuit de gedachte dat je dan een riem onder het hart wordt gebonden.
Ja, oh zo.
Om te voorkomen
onder,
dat het hartje in de schoenen zit. Het hart dus.
Oh zo. Oh ja. Ja,
dus dan blijft je hart op de juiste plaats zitten. Dan heb je het hart op de juiste plaats.
Dat is wel heel
kunnen we ook nog een keer zeggen.
Ja.
Ja, precies. Dus dat, maar dat is ook een geaccepteerde uitdrukking. Wordt ook gebruikt. Dus. Maar er is een verschil, iemand een hart onder de riem steken of iemand een riem onder het hart steken. Twee verschillende betekenissen.
Ja, mooi toch?
Ja.
Ja, wel bijzonder.
Ik ook.
Dat dan toch uit zo'n uitspraak, zo'n emotionele uitspraak komt, ja. Ja, emotioneel. Ja, ik word er bijna van.
Ja, zo is dat.
Yes, nee, yes. Misschien ook omdat ik nog met die kernwaarden bezig ben van jou.
Oh, ja, nou denk daar rustig nog eens een week over na, want we zijn er nu doorheen.
Nou, ik wil die van mij dan toch ook eigenlijk wel graag horen, als het daarom gaat.
Ja, maar ik had het eerst gevraagd.
Oh ja, maar het gaat niet om... Nou, oké. We gaan erover nadenken.
Ja.
Wie weet... Heeft de luisteraar een leuk setje kernwaarden voor ons?
Ja.
Mag altijd gemaild worden naar johnenpaulhebbenwoorden@gmail.com.
Ja, of via de socials.
Ja.
Instagram, Facebook, John en Paul hebben woorden.
Ja, en ook weer leuk als je een keer vrienden, bekende, familie op de podcast wil wijzen.
Mm-hmm.
Vinden we heel erg fijn, ja, altijd.
Ja. Nou, we zijn er dus nu wel weer doorheen. Het was een beetje een aflevering vol versprekingen.
Ja, nogal, hè? Dus misschien is het carnaval nog in het bloed dan toch. Dus ik denk haringhappen.
En een kopje sterke koffie.
Dag John.
Dag Paul.